De schriftlezing deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament in de handelingen daarvan hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 21. De schriftlezing is handelingen 3, de eerste 21 versen. Daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in handelingen 3 vanaf het eerste vers. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds zijnde de negende uren. En een zeker man, die kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende, als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: zie op ons. En hield de ogen op hen, een verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op en terstond werden zijn voeten en enkels vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen dat hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zou loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en het begeert dat uw man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft alles overvuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, omdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in de tijd van het kerkelijk jaar zijn we na Pinksteren. En in onze gemeente is het nu ook de voorbereiding op het te houden heilig avondmaal. Volgende week komt, als de Heere dat geeft, de nodiging tot ons. Komt, want alle dingen zijn gereed. En dan is het de meester die daar roept. En dat is Christus. De Heer Jezus die in de hemel is, die zijn kerk regeert en die de Heilige Geest heeft uitgezonden. als die inwendige leermeester, die zal u alles leren en u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Het is de Heilige Geest die ook Petrus leidt in Handelingen 3. En dat blijkt in de genezing van die kreupele man. Maar dat blijkt ook en vooral in de prediking. En een gedeelte uit die preek van Petrus willen we vanmorgen overdenken in deze dienst van voorbereiding. De tekst voor de preek vindt u in vers 19. Handelingen 3, vers 19. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En tot zover onze tekst. We willen stilstaan, en mocht dat ook zijn met de hulp des Heren, bij Petrus prediking tot zijn eigen volk. Petrus prediking tot zijn eigen volk. En dan drie punten. Als eerste een eerlijke oproep. Als tweede een troostrijk woord. En als derde een heerlijk uitzicht. Als u goed kijkt, ziet u de punten weer terugkomen in de tekst. Dus Petrus prediking tot zijn eigen volk. Als eerste een eerlijke oproep. Dat is het begin van de tekst. Betert u dan en bekeert u. Als tweede een troostrijk woord. Dat is het middelste gedeelte uit de tekst. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En als derde een heerlijk uitzicht. En dat is het slot wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Dus Petrus' prediking tot zijn eigen volk. Als eerste punt een eerlijke oproep. Het is dit hoofdstuk na Pinksteren. Dat hoofdstuk van de genezing van die kreupelen. En dan willen we naar aanleiding van de tekst dus in het bijzonder letten op de preek van Petrus. Maar laten we eerst kort de geschiedenis nagaan. Dat is ook mooi voor onze jongens en meisjes. Petrus en Johannes, die gaan naar de tempel. Dat sluit aan bij het vorige hoofdstuk, want daar staat dat de apostelen dagelijks in de tempel waren. Daar staat het in het algemeen. En dan krijgen we een voorbeeld hoe dat ging hier in hoofdstuk 3. Hoe dat Petrus en Johannes daar naar de tempel gaan. Petrus en Johannes, ze gaan op die tweede gebedstijd als het avondoffer wordt gebracht. En dan maken ze daar gebruik van om op die vaste tijd de Heere aan te roepen. De offers waren niet meer nodig. Want de Heer Jezus was op Golgotha gestorven. Die had daar het grote offer gebracht. Maar het is wel goed om aan vaste gebedstijden vast te houden. En daarin zijn die apostelen ons tot voorbeeld. En als het goed is, hebben wij ook van die vaste tijden van gebed. Ik denk dat iedereen van ons dat wel heeft. Als je naar bed gaat, dan lees je een stukje uit de Bijbel. Misschien een stukje uit het dagboek. En dan bid je of dat de Heere je bewaart ook in de nacht die komt. En je overdenkt de dag die geweest is. En je moet je zonde de Heere God belijden. De dag afsluiten met gebed. Dat is nodig. En als je dan de volgende morgen wakker wordt, hoe begin je dan de dag? Als het goed is, ook met gebed. Om de Heere te danken voor zijn bewaring in de nacht. En dat alle morgen weer nieuw is. Dat de Heere een nieuwe dag geeft. Dat is het goede begin van een nieuwe dag. Maar het zou zomaar kunnen dat in alle haast of door dat mobieltje dat op je nachtkastje ligt, de dag op een andere manier begint. Nou, dan zijn de apostelen ons hier wel tot een voorbeeld. Die hadden ook die vaste tijden. Laten we in ieder geval de dag ook beginnen met de Heere God. En misschien zijn er ook wel andere tijden naast de maaltijden dat we ook bidden en de Heer nodig hebben. Ook die stille tijd in ons leven. Petrus en Johannes, ze gaan dus ten tijde van dat avondoffer, dat is 's middags, een uur of drie, gaan ze naar de tempel. En dan weten ze, dan zijn er ook veel mensen die allemaal daar naartoe gaan. En dat is een goede gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Nou, Petrus en Johannes die gaan daar samen naartoe. Het zijn trouwens hele verschillende mannen. Ze hebben een heel verschillend karakter. Maar ze zijn één in hun liefde tot de Heer Jezus. Petrus en Johannes. Nou, ze waren bijvoorbeeld samen toen ze daar de paaszaal klaar moesten maken. En ze hadden ook een belangrijke plek bij de discipelen. Samen met Jacobus, toen waren ze met z'n drieën, en waren ze erbij. En toen dat dochtertje van Jairus opgewekt werd, en waren ze bij dat eerste wonder van die wonderbare visvangst. Dat is trouwens niet het eerste wonder, maar wel die eerste visvangst, waren zij daar ook. Ze waren op de berg der verheerlijking. En Petrus en Johannes waren ook op de paasmorgen de twee apostelen die samen naar het graf gingen. Petrus en Johannes. Vers 1. Ze gaan op. Want de tempel die lag wat hoger. En ze moesten dus omhoog lopen. En dat gaat zwaar. Maar zij hebben het lang niet zo zwaar als die mannen die die kreupele bedelaar daar naartoe gedragen hebben. Want die is gedragen. Zo staat het er. In het Grieks is dat trouwens een woord dat betekent zoiets als zeulen. Dus dat heeft inspanning gekost. En die kreupele man die is daar op zijn gebruikelijke plekje in de schone poort neergezet. Een man die nooit heeft kunnen lopen. Die kreupel is vanaf zijn geboorte. Jongens en meisjes, moet je eens over nadenken. Als je nooit hebt kunnen lopen, dan weet je ook niet wat dat is. Die man zit daar. Hij moet daar bedelen. Want dat is de enige manier waardoor hij nog wat geld kan krijgen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dan vraagt hij daar om een aalmoes. Dan houdt hij daar zijn hand op. En als hij die man ziet zitten, die zou ook medelijden met hem krijgen. Zo erg kreupel. Trouwens, om een aalmoes te krijgen is dat natuurlijk wel goed ook, als het medelijden opwekt. En dan komen daar Petrus en Johannes. En net als aan iedereen vraagt die bedelaar aalmoes. En misschien kijkt hij alweer naar de volgende, of hij kijkt helemaal niet. Maar op die ongewone, op die gewone vraag komt een ongewone reactie. En dat zit in het woordje zien. Petrus en Johannes zien hem. Ja, het staat er zelfs zo, ze zien sterk op hem. Dus ze zien die kreupele bedelaar. Kijk, en dat is anders dan, nou ja, daar zit ook weer een bedelaar. Dat kwam vaker voor. Mocht trouwens niet in Israël, maar het gebeurde wel. Maar ze zien die man in zijn omstandigheden. Ze zien hem als persoon. En de apostelen die vragen, zie op ons. En dan moet die bedelaar ook opkijken. Zien naar die twee mannen die daar staan. Die daar langs hem heen lopen. En wat blijkt het, hè? Dat die bedelaar helemaal in zijn eigen leefwereldje zit. Want als die op hen ziet, dan verwacht hij dat hij misschien een grotere gave krijgt. Misschien wat extra geld. O gemeente, zie je daar niet precies de toestand van ons mensen van nature? Mens is een doodstaat, die niet bidt, die niet gelooft, die het verwacht van de dingen van deze aarde. En dan is er een wonder voor nodig dat de Heer u stilzet. Dat je opeens gaat zien, maar er is veel meer dan deze dingen van deze aarde. Calvijn zegt, Daarom, wanneer hij niet alleen onze zielen weder gezond maakt, doch ook het leven erin verwekt, doet hij dit eigener beweging. Dus waar de Heere uit eigen beweging werkt, gebeurt dat wonder. Dat gaat hier gebeuren ook. Kijk, het is moeilijk door te dringen tot dat hart van die bedelaar, want die kreupele man die verwacht eigenlijk helemaal niks. Hij verwacht hooguit een grotere gave. Nou, daar moet hij eerst van afgebracht worden. Vandaar dat Petrus zegt, zilver en goud heb ik niet. Dat is misschien een teleurstelling. Maar de Heere gaat daardoor de weg voor het wonder openen. Petrus die mag het zeggen, in de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En dat is een woord met kracht. Dat is het scheppende woord van de Heere. Want Petrus doet het niet in zijn eigen naam. Hij zegt in de naam van Jezus de Nazarener. Die verachte naam van Jezus Christus uit Nazareth. Dat blijkt een erenaam te zijn. Want Jezus Christus heeft deze kracht. Hij heeft die macht. Hij is de opgestane Heer. Petrus is zijn dienaar. Maar Christus is de werkmeester van het wonder. Kijk, en dat laatste, dat wonder door de Heer gebeurt, ja, dat begrijpt het volk niet. Ze zien wel het wonder, ze zien dat die kreupele gaat lopen. Hij dankt God. Ja, dat doet die kreupele. En dat is de zuivere danktoon, want hij dankt de Heer. Dat is de ware dankerkentenis. Maar het volk, ja, dat ziet vol verbazing naar Petrus en Johannes. Ze denken dat zijn wonderdoeners. Kijk, voor die man die nu genezen is, is er een risico, is er een gevaar. Dat hij genoeg heeft aan het wonder. Nu kan hij weer lopen, heeft hij nooit gekund. Maar die man blijkt God te loven. God heeft hem wel gedaan. Nou, dat is zeker naar het lichaam dat hij weer kan lopen. Maar ook dat wonder aan zijn ziel. Want daar mag hij ook van weten. Want dat staat er toch in vers 16. Dit wonder vond plaats door het geloof in zijn naam. Door het geloof in de Heer Jezus. Dan weet u, dan is er ook een gevaar voor Petrus en Johannes. Als dit wonder daar gebeurd is, dan ligt de hoogmoed op de loer. Want het volk ziet hoog op tegen Petrus en Johannes. En ja, dat is voor het menselijke best wel aangenaam als mensen tegen je opkijken. Maar het gevaar is dat dan niet de Heere de eer krijgt. Maar gelukkig. Wat merk je het dat Petrus en Johannes dicht bij de Heere leven? Want ze willen niet dat zij de eer krijgen. De Heere moet alle lof ontvangen. Het is niet door hun kracht, maar door het geloof in zijn naam. En dat is nou precies wat de Heilige Geest in het hart werkt. Nou, gemeente, volgende week, als het heilige avondmaal bediend wordt. Kijk, dan moet je niet komen met je eigen verdiensten. Of omdat je een goede voorbereidingsweek hebt gehad of zo. Je kan niet komen als je weet van een genezingswonder alleen. Nee, je kunt alleen komen steunende op de Heer Jezus. En is Hij uw liefde waardig? Mag u Hem kennen als uw borg, als uw zaligmaker? Ja, dan mag u het ook laten horen. En dat wilt u toch ook, dat dan de Heere de eer zal ontvangen. Door het geloof in zijn naam. Dan mag Christus alle eer en roem ontvangen. Als Petrus merkt hoe dat de mensen tegen Johannes en hem opkijken, dan wil hij dat direct corrigeren. Dan komt er een preek. En dat is ook een hele directe preek. Geen lange inleiding. Hij komt direct tot de kern. Die kern van wij hebben dit niet gedaan. Maar het is God door Jezus Christus. En dan in onze tekst vinden we een eerlijke oproep. Betert u dan en bekeert u. Dat is die eerlijke oproep, het eerste punt. Hoe komt Petrus tot die oproep? Nou, Petrus maakt duidelijk dat de God van Abraham en Isaac en Jacob de vader is van Jezus Christus. En later noemt Petrus de Heer Jezus de vorst des levens. God de Vader heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. En in Christus is de zaligheid. Hij heeft daar de macht toe. Hij is de opgestane Zoon van God. En trefzeker wijst Petrus dan de zonde aan. Net als in die Pinksterpreek. Kijk, het volk denkt afgerekend te hebben met de Heer Jezus. Maar hier komt erop terug. In alle scherpte wordt daar de schuld blootgelegd. Gij hebt hem overgeleverd en gij hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus. Dus de schuld wordt helemaal bij het volk gelegd. Nou, dat is precies zoals Lucas het in het evangelie ook beschreven heeft. Want het volk heeft daar zelfstandig de beslissing genomen om het daar uit te roepen. Laat Barabbas los en Jezus kruisigen. Petrus wordt kennelijk geleid door de Heilige Geest. Want heel scherp wordt het daar getekend hoe het was voor dat rechthuis van Pilatus. Daar hebben ze Barabbas gekozen boven Jezus. Een moordenaar boven de levensvorst. De heilige en rechtvaardige verloochend. En nu blijkt het aan te komen op het geloof in deze Jezus. Want door zijn naam is die kreupele genezen. Ze hadden hem wel gedood, maar Goddank, hij leeft. En door hem alleen is er toegang tot God. Maar er is toegang. Er is een weg terug. Betert u dan en bekeert u. Zo staat het in onze tekst. Twee woorden. Ja, je zou zeggen voor hetzelfde. Maar het zijn wel twee woorden die een ander accent aangeven. Beteren. In het Grieks het woord metanoo. Dat betekent het veranderen van gedachten, er anders over gaan denken, tot een ander inzicht komen. Kijk, en dan ga je zien wat je tegen God gedaan hebt. Je gaat je schuldig kennen. Je gaat jezelf zo zien zoals God u ziet. Weet u, dat gebeurde bij David. We hebben het ook gezongen in de psalm. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Herkent u het? Dat de Heere u liet zien zoals hij u ziet. Dat woord beteren, dat wordt in de Bijbel ook wel eens vertaald als bekeren. Bijvoorbeeld in Markus 1. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, totdat andere inzicht komen, bekeren. Of zoals in de Pinksterpreek in het vorige hoofdstuk in vers 28 van Handelingen 2. Bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Nou, waar het daar vertaald is met bekeert u, dan wordt het hier in hoofdstuk 3 in onze tekst vertaald met betert u. Dan ga je beseffen met je verstand, maar veel meer ook met je hart, dat je schuldig staat tegenover de Heere God. En dat gaan die mensen daar beseffen door die preek die Petrus daar mag houden. Zo werkt de Heilige Geest daardoor. En dan worden ze tot dat inzicht gebracht. Ik sta schuldig tegenover God. Gemeente, hoe is dat bij u? Bij jou, bij mij? Weten wij dat? Dat we schuldig staan tegenover de Heere? Betert u dan? En dan gaat een Petrus verder in onze tekst. Bekeer u. Nou, bekeren, daar staat in het Grieks het woord epistrefo. En dat betekent omkeren. Nou, dat begrijpen onze jongeren ook precies, want omkeren, bekeren, Dat is net zoiets als als je als soldaat die opdracht krijgt, je bent op die weg en dan zegt de commandant, halt, sta stil, omkeren. Ja, 180 graden draaien, precies teruggaan, want je was op de verkeerde weg. Nou, dat wordt hier als tweede woord gebruikt. Dus dat betekent dat er niet alleen een verandering in je gedachten komt en niet alleen dat je je schuldig gaat kennen voor de Heer, maar dat er ook echt wat gaat veranderen. Bekeer u. Dat wordt in de praktijk zichtbaar. Je merkt het. Weet u, dat woord kom je bijvoorbeeld tegen in Handelingen 9 bij die mensen in Lydda die zich bekeerden tot de Heer. Die mensen van Lydda en Derbestad, wij verkondigen u lieden dat gij u zoudt van deze ijdele dingen bekeren tot de levende God. Dus niet meer door met die ijdele dingen, maar God dienen. En later zegt Petrus het zelf in zijn zendbrief, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Dus gemeente, dat is nou beide nodig. Betert u en bekeert u. Die verandering in je denken en de verandering in het leven. Betert u en bekeert u. Dat is nodig voor een gezegend christenleven. En dat is nodig voor een gezegende avondmaalsgang. Tweede punt. Een troostrijk woord. Net hoorden we die oproep. Betert u dan en bekeert u. Dat is heel actief. Dat is de verantwoordelijkheid. Dat moet, dan word je toe opgeroepen. En dan het vervolg in de tekst. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Nou, dan staat het er passief. Uw zonden wist u niet zelf uit, die worden uitgewist. Hoe zit dat nu? Kijk, je komt dat in zo'n voorbereidingsweek tegen in de gemeente. De een zegt, bekeert u, dat staat tientallen keren in de Bijbel, je moet niet zo moeilijk doen. En de ander zegt, je moet bekeerd worden. Mocht het nog eens gebeuren. Want het is een gave van God. Nou, dat klopt, want de schrift spreekt trouwens over de Heer Jezus als de gave Gods. Bij die Samaritaanse vrouw, indien gij de gave Gods kendet. En als we in de Efezebrief lezen, daar staat het uit genade zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave. En trouwens straks in hoofdstuk 5 van de Handelingen staat om Israël te geven bekering. Dus dat is een geschenk. En dan moeten we die beide laten staan. Bekering is een eis, een opdracht. En tegelijk is het een gave, is het genade, het werk van de Heilige Geest. Een gemeente zou je dan daarom niet vragen, juist in deze voorbereidingsweek. O God, geef mij die genade van de bekering. Want dat is toch het werk van Gods Geest. Trouwens ook al het werk van Gods Geest als u gaat vragen om bekering. Die vraag in het hart. Dan gebeurt het. Dan staat dat heel mooi in onze tekst op dat uw zonden uitgewist worden. Dat is een prachtig beeld. Jongens en meisjes weten dat wel. Van nu heb je misschien zo'n digibord op school. Maar als je nog zo'n ouderwets krijtbord hebt. Nou, als daarop geschreven werd, dan werd dat op een gegeven moment weer uitgewist. Dan ging de bordenwisser erover en dan was heel dat bord weer schoon. En dan kon de juf of de meester opnieuw het bord vol schrijven. Opdat uw zonden uitgewist worden. Net zoals die bordenwisser die er overheen gaat, dan is het weg. Ja, zegt u maar die zonden van mij, die zitten wel heel diep. Die zitten ingekrast, ingekerfd. Nou ja, dan ga je wel zien hè, van die zonden. Dat zijn geen kleinigheidjes meer. Als Gods Geest je ontdekt aan zonden, dan kun je niet denken van nou, dat valt allemaal wel mee in mijn leven. Nee, dan kom je erachter, het is heel erg. Want zonden, dat is doelmissen. Je bent geschapen om voor God te leven en je bedoelt zo vaak jezelf. En je houdt zo van jezelf en je leeft voorbij aan God. En dan moet je die schuld aan de Heere belijden. Heere, wilt u ook die zonde wegnemen. En dan staat er in de Bijbel, 1 Johannes 1, het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonde. Nou, dan gelooft u toch dat de Bijbel Gods woord is? Als de Heer nu ook zo tot uw ziel spreekt. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. U die weet van dat werk van de Heer in het hart. Die moet zeggen, er is zoveel wat tekort is. Hoe kan ik nu aan het heilig avondmaal aankomen? Nou, u krijgt het zelf niet goed. En als dat uw doel is in de voorbereidingsweek, dan kom je erachter, het lukt helemaal niet. Gods genade, dat is nodig. Gemeente, zonde en genade zult niet losmaken. Petrus wees de zonde eerlijk aan. Gij hebt de vorst des levens gedood. Hem verloochend, wat de schuld. En dan klinkt er toch die bemoediging. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Dus Petrus laat het merken. De Heere wil genadig zijn. Ja, zegt u maar ze wisten toch wat ze deden? Ze hebben toch zelf daar geroepen, kruis hem? Jawel. Maar het was geen totale onwetendheid. Ze wisten niet dat Jezus de Christus was. Het was niet de zonde met de opgeheven hand. Het is eigenlijk hetzelfde als Paulus. Die had onwetend de gemeente vervolgd. En de Heer Jezus met de kruisiging, die had het ook gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als er hierbij staat, ze hebben het onwetend gedaan, is daar de bedoeling van dat ze in de schuld zouden komen van Heer, we hebben het niet beseft hoe vreselijk het is wat we gedaan hebben. En wat is het dan een troostrijk woord, opdat uw zonden uitgewist worden. Gemeente, of jij nu avondmaalganger bent of niet, dit is nodig dat u zondaar wordt voor God. En wie dat weet, mag tot de Heer komen. Het staat in de Bijbel. Bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Opdat uw zonden uitgewist worden. Dan gaat u zien wie Christus is voor zo'n arme zondaar. En mag u dan ook opnieuw horen die nodiging tot dat heil. Is er ook dat verlangen bij u om de dood van de Heer Jezus te gedenken totdat hij komt? Het laatste punt. Een heerlijk uitzicht. We hebben eerst gehoord die oproep, heel eerlijk, betert u dan en bekeert u. Want door uw zonde hebt u de vorst des levens gedood. En daarna dat troostrijke woord, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat bord dat weer schoon werd in de klas. En zo God door de Heilige Geest uw zonde uitwissen. En nu, derde punt, een heerlijk uitzicht. Aan het einde van de tekst staat, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn voor het aangezicht des Heren. Toen ik vroeger die tekst las, toen kwam het op mij heel dreigend over. Tijden van verkoeling. Zo van, kijk maar uit. Zorg maar dat je op tijd God zoekt, want er komen tijden van verkoeling. En toch heb ik dat vroeger helemaal verkeerd gelezen. Want dat betekent het juist niet. Weet u, het kwam bij mij tot helderheid toen ik heel eenvoudig de kanttekeningen las. Want die gaven licht. In de kanttekeningen staat, dat is de verkwikking van de gelovigen. Nou, een verkwikking, dat is fijn. Kijk, in ons Nederland denken we bij verkoeling vaak aan kou. En nou ja, het is in de zomer nog best wel wat koud. En als er dan nog meer verkoeling komt, ja, dan moet je weer een jas aan. Maar denk nu eens daar langs de Middellandse Zee. Als daar op zo'n warme dag er verkoeling komt, dat is heerlijk, dat geeft verkwikking, dat is aangenaam. Die verkoelende zeewind. Nou, daar moet u aan denken. tijden van verkoeling, tijden van verkwikking. Kijk, Gods kerk heeft hier een hete strijd. Die strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen je eigen vlees. Nou, Bunyan in de Christenreis, die beschrijft het op een gegeven moment, dat christen daar de strijd had tegen Apollyon, duivel. En hij lag onder, en het was dat hij daar dat zwaard des geestes, Gods woord, mocht vinden. Waardoor Apollyon een slag toegebracht werd, zodat hij af moest druipen. Een hevige strijd. Moderne verklaarders wijzen op die tijd van verkoeling op Israël. Eerst verstrooid, later teruggebracht. Nou, het zal waar zijn, maar ik wil het maar liever even bij het persoonlijke houden. Die persoonlijke lijn. Ik denk aan Psalm 32 die we gezongen hebben. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd. Kijk, als je je zonde niet beleidt voor God. En zonde die je tegen mensen gedaan hebt, moet je bij mensen ook beleiden. Ja, dan ga je het merken dat de Heer tegen u is. Dat alles verdroogt en verdort. Dat je gebed zo zwak is, dat het helemaal niks meer doet. Ja, want je bidt verkeerd, je beleidt je zonde niet. Dan ga je het ervaren. Ik kan net zo goed als kind van God. Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Maar wat wordt het anders als je dan eerlijk mag worden? Dat deed David ook. Mijn zonde maakte ik u bekend. Ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. En dan dat wonder. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Oh, dat handschrift der zonde dat tegen u was. Het wordt uitgewist. Nou, dat geeft verkoeling, dat geeft verkwikking. En dan wil de Heere ook wel eens aan zijn tafel daar een voorsmaak van geven. Ziende op dat lam dat geslacht is, dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een verkwikking. Door Christus die in de hemel is. Maar hij zal wederkomen. In vers 20 gaat het over de tijden der wederoprichting aller dingen. Kijk, dat geeft nou het uitzicht. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Ja, hier is de strijd. En dan kom je vast achter in een week van voorbereiding. Want dan lijkt het soms wel dat er nog veel meer tegenop komt dan anders. Als je nou mag leren zien op die leidende borg, op de Heer Jezus Christus. Hij zegt het, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan geeft dat een heerlijk uitzicht. Petrus kwam met die boodschap tot zijn eigen volk. Tot hen die de Heer Jezus hadden laten kruisigen. O gemeente, dat is die boodschap uit de Bijbel. Zondaren worden met God verzoend. Bedelaars komen thuis. Hongerigen worden met goederen vervuld. Maar rijken, die het allemaal goed met zichzelf getroffen hebben, die worden ledig weggezonden. Die moeten ook zondag maar niet aan het avondmaal aankomen. Wat de Heer hier geeft, dat zijn voorsmaakjes. Maar die echte tijd van verkoeling, die echte tijd van verkwikking komt. Als de Heer Jezus Christus van de Vader gezonden wordt op die jongste dag. Als hij wederkomt. Of is die gedachte dat de Heer Jezus zal wederkomen voor u een verschrikking? Ja, dan hoort u ook niet aan de tafel des Heeren. Daar versterkt de Heer wat hij zelf gewerkt heeft. En als er niets is, dan is er ook niks te versterken. Maar u mag het wel horen, dat het nou voor iedereen mogelijk is. Al die mensen daar op dat tempelplein kregen het te horen. En u vanmorgen ook. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden. Amen. We gaan zingen Psalm 103, vers 2. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2.